We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in het gebed en daarna lezen uit Romeinen 3, vers 9 tot en met het einde van het hoofdstuk. Dus Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. Maar vooraf willen we eerst samen de Heere om een zegen vragen. Laten wij samen bidden. Heere, wij komen op deze avond samen in gebed voor uw heilig aangezicht. Op deze doordeweekse dag in de week van voorbereiding zijn we hier om een ogenblik te luisteren naar uw woord, om samen een gedeelte uit dat avondmaalsformulier te overdenken en om ons zo in deze week nader te bezinnen op dat heilig sacrament, waarvan u gezegd hebt, ik wil dat dat in mijn kerk gedurig onderhouden wordt. Jaar in, jaar uit. We mogen dat in onze kerken 4 keer per jaar aanrichten, de tafel van uw trouwverbond. En heren, daarin mogen we ook steeds weer opmerken uw trouw, uw genade, uw zorg, uw geduld. Want Heer, als de betekenis van dat heilige avondmaal duidelijk voor ons wordt en ook in dat formulier weer helder voor ogen wordt gesteld, dan moeten we toch zeggen dat u geduld hebt met ons. En dat u als die vader wil zorgen voor zijn kinderen die bij lange na niet gehoorzaam zijn en die zo traag zijn in het leren en die zo snel vergeten en die zo eigenwijs zijn dat ze zomaar weer een eigen weg kunnen uitkiezen en gaan. Maar u roept opnieuw, ook in onze gemeente, uw kinderen aan de tafel, want u wil hen iets duidelijk maken. U wilt uw zoon tonen. En we mogen geloven, Heer Jezus, dat u ook komende zondag, als u het ons geeft te beleven, zelf in ons midden bent en zelf aan de tafel present bent. En dat u van uw genade wil uitdelen aan hongerige en dorstige zielen. Wij bidden u, Heere, dat wij ons op die ontmoeting ook vanavond nader mogen voorbereiden. Want die ontmoeting is een heilige en die ontmoeting is ook iets wat u zoekt met ons. En daarom is er alle reden om te luisteren naar wat u ervan zegt en wat u ervan vindt en welke dingen u ons gebiedt daarin. Dan bidden we u om een open oor, ook vanavond, om een open hart dat niet alleen maar meeluistert, maar ook ontvangt. En datgene wat in uw woord staat en wat samengevat wordt in dat formulier ook ter harte neemt. Want Heer, het is een inzetting van u, een verordening. Het is naar uw orde om avondmaal te vieren. Maar wij belijden dat daaromheen zoveel vragen bij ons kunnen opkomen. Zoveel onzekerheden kunnen liggen. Zoveel drempels en voetangels en klemmen kunnen zijn. Om te beginnen, Heren, in ons eigen hart. Al de zonde die ons altijd aankleeft. Het gebrek aan geloof. Het gebrek aan volharding. Het gebrek aan levensheiliging. Heer, het zijn allemaal zaken die ook weer helder voor onze ogen kunnen komen te staan, waardoor we ontmoedigd worden. Niet zouden durven. Want wie zijn wij? Onze harten kunnen er kleinmoedig van worden. Zo zegt het formulier ook. Maar wil dan zelf, Heren, met uw woord daar doorheen breken. Ons duidelijk maken wat het is als u ook laat zeggen dat deze dingen aangaande onze zonden niet genoemd en niet opgesomd worden om ons kleinmoedig te maken, maar om ons de weg tot Christus te laten gaan. Met de belijdenis in ons de dood, maar in Christus is mijn leven. En dan bidden we, Heer, of u zelf met uw belofte over wil komen, die we immers in de doop al hebben ontvangen, maar die in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering toch ook qua inhoud ons deel wordt. En we mogen u toch bidden, Heer, om dat geloof in ons hart te werken en om het aan te blazen als dat ingezonken is, om het aan te wakkeren als het misschien door allerlei zorgen en vragen overwoekerd is, opdat we die vaste belofte van u zouden aangrijpen en ons daarop laten zinken. Want de beloften zijn in u, Heer Jezus, toch ja en amen. Heer, dan kent u ons ten voeten uit, wij zijn uw schepselen. U kent ons karakter, u kent onze geschiedenis, u kent de gebeurtenissen in ons leven, ook van recente tijd. U weet van onze opvoeding af, u weet welke voorbeelden wij in ons leven hebben gezien als het gaat om het vieren van het heilige avondmaal. Heren, we leggen al die dingen aan uw genadetroon en we bidden of alles wat ons hinderen kan, door u zou worden weggenomen. En dat we niet anders zien dan Jezus alleen. En zo door u gedragen worden, getrokken worden, geduwd worden naar de tafel. Dat u ons voeten geeft om te gaan en handen om het aan te nemen en een mond om het te beleiden. En dat we zo deel mogen krijgen en mogen oefenen die heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van uw lieve zoon. Uw lieve zoon. Want zo is het toch, Heere. U, de goede God, hebt uw lieve zoon gezonden, opdat goddelozen door hem met u gerechtvaardigd zouden worden. En we zo zouden mogen delen in het heil dat hij heeft verdiend. Ja, Heere, mogen we u bidden of in ons hart juist ook het verlangen zou worden aangewakkerd om zijn naam te belijden. Dat we er juist naar uit gaan zien, omdat u alle drempels en alle vragen wegneemt en in ons hart de liefde tot hem legt op een wijze dat we niet anders meer willen dan aan zijn voeten terechtkomen. En dat we zo ook mogen uitzien om hem de eer te geven. Deze is mijn liefste en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. We bidden om dat werk van uw geest en wil deze avond gebruiken, dat daar ook aan mag bijdragen. Verhoor zo onze gebeden, ook als wij bidden voor hen die met ons meeluisteren, die vanwege het weer of vanwege ouderdom of vanwege ziekte of vanwege dat ze zich op een andere plaats bevinden, niet hier in ons midden kunnen zijn, maar wel met ons meeluisteren. Zegen ook dan, Heren, uw woord en de overdenking. Om Christus wil bidden wij het u, in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Amen. Ik lees met u uit de Romeinenbrief, het derde hoofdstuk, vanaf vers 9. En dan lees ik tot en met vers 31. Daar schrijft de apostel: wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg van vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebbende de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en de rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nadermaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. We zijn samen bezig met het luisteren ook naar het formulier voor de bediening van het Heilige Avondmaal. En ik wil deze keer met u luisteren naar het tweede onderdeel van de waarachtige zelfbeproeving. Ik begin daarom te lezen bij dat gedeelte wat zegt: opdat wij nu tot onze troost des Heren Avondmaal mogen houden. En ik lees door tot en met het einde van het ten andere, dus het tweede onderdeel van de zelfbeproeving. Opdat wij nu tot onze troost des Heren Avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eerde, dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Laten we samen nog een keer gaan zingen en nu uit Psalm 62 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 62 vers 1 en 5. En we zingen dan: mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Psalm 62, 1 en 5.
Amen.
Ik wil met u een ogenblik nadenken over wat Paulus schrijft in dat derde hoofdstuk, vers 25. Romeinen 3, vers 25. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En dan dat stukje wat we zojuist ook hebben gelezen, waarin het ook gaat over die belofte van God en dat het ons toegerekend wordt, alsof we zelf volkomen in eigen persoon voor al onze zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht hadden. Als het gaat om de voorbereiding op de viering van het avondmaal, dan is eigenlijk wel de meest gestelde vraag: mag ik aangaan? Kan ik aangaan? Hoe kan ik aangaan? Vragen die op je afkomen in de week van voorbereiding. Tenminste, ik vermoed dat dat de vragen zijn die het meest bovenkomen. Wil niet per se altijd zo zijn. Het kan best wezen dat u in deze week met verlangen uitziet naar het avondmaal en graag op wil staan om de dood van de Heere te verkondigen en hem groot te maken en hem de eer te geven om wie hij is en wat hij gedaan heeft. Zo kan de Heilige Geest dat werken in je hart. Maar in de week van voorbereiding zal ondanks het verlangen om aan te gaan ongetwijfeld toch ook wel een keer die vraag voorbij komen als je die drie onderdelen van de zelfbeproeving op je laat inwerken, dat je je eigen zonde moet bedenken en je eigen vervloeking moet overdenken om je voor God te verootmoedigen. Hoe kan ik dan aangaan? Misschien is het voor u of voor jou geen vraag. Niet omdat je met groot verlangen uitziet, maar omdat je er misschien helemaal niet zo op die manier over nadenkt, niet zo erg ermee bezig houdt. Wat is nou nodig om avondmaal te vieren? Misschien is er ook een bepaalde gewoonte ingekomen. Of omdat je meeluistert of hier zit met de gedachte, ja, volgens mij is het toch niet voor mij. Hoe dan ook, als we vanavond dit gedeelte overdenken uit Romeinen 3 en het stukje uit het avondmaalsformulier, dan komt die vraag wel naar ons toe. Hoe zou je nou aangaan? Hoe kan je aangaan? En dan heb ik het dus niet over mensen voor wie het vanzelfsprekend niet of vanzelfsprekend wel is, maar dan probeer ik de vraag vanuit de schrift en vanuit het formulier op ons hart te leggen. Hoe zullen we nu aan die inzetting van God en die instelling van God en die verordening van de Heere beantwoorden? Want we moeten ons daarop voorbereiden. En voorbereiden wil zeggen jezelf vragen stellen. Vragen die de schrift aanreikt. En de vraag die onze belijdenis daarin ook stelt is: voor wie is dat avondmaal nou ingezet? Voor wie is dat bedoeld? Wie zijn er genodigd? En als we antwoord zoeken op die vraag, dan is Gods woord daar ook niet onduidelijk in. En de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft dat op een prachtige manier ook samengevat in artikel 35. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Dat is dus de vraag die naar ons toekomt, ook in de viering van het avondmaal, in de voorbereiding daarop. Wanneer kan je nou avondmaal vieren? Wanneer word je nou geacht avondmaal te vieren? Als je wederom geboren bent. Als je behoort tot het huisgezin van God. Kinderen worden geacht thuis te komen eten. En misschien zijn het woorden die de belijdenis gebruikt, die je dan toch weer even laten schrikken. Wedergeboren. En een plaats in het huisgezin van God gekregen. Kind van God. Dat zijn toch wel geweldig grote woorden om zomaar van jezelf te zeggen. Sowieso is het woord zomaar niet bijbels. Er is niks zomaar. Het is altijd in Christus en door zijn lijden en sterven en zijn werk aan het kruis. En dat was niet zomaar, maar grote woorden. Wedergeboren, kind van God, horend bij het huisgezin van God. Ik kom daar straks nog op terug, maar het moet ons wel helder zijn. En het is ons denk ik ook wel helder dat het heilig avondmaal niet onbegrensd is. In de zin dat het voor allen is die zomaar aan kunnen gaan. En dan gebruik ik weer dat woord zomaar. Het is op een bepaalde manier begrensd, want het is voeding. En voeding heeft een bepaald adres. Voeding geef je niet aan een pop. Voeding geef je niet aan een standbeeld. Voeding geef je aan een kind dat leeft. Dus de grens aan het avondmaal is, er moet leven zijn. En dat zegt dat woord wedergeboorte. Wedergeboorte is dat begin van dat nieuwe leven. Zonder dat leven kun je niet gevoed worden aan de tafel. En zonder wedergeboorte is er dat leven niet. Maar ja, wat moet ik dan allemaal weten om op die vraag dan antwoord te kunnen geven? Heb ik nou leven? Is er nou leven dat gevoed kan worden? Vaak wordt die vraag inderdaad zo gesteld. Wat moet ik allemaal weten? Wat weet een baby allemaal? Wat kan die allemaal vertellen? Ik denk dat een baby veel meer niet weet dan wel. Maar hij leeft. En hij weet wel één ding, dat hij voeding nodig heeft. En dan kan een baby het misschien niet onder woorden brengen. En dan kan hij het misschien niet vertellen. Hij weet wel heel goed als zijn maag leeg is en knort. En dan zet hij het maar op een huilen. Waar leven is, is voedsel nodig. En de vader weet dat. Mijn kinderen hebben voeding nodig. En waar die honger is in het hart en waar die dorst is in de ziel. Wat moet een mens allemaal weten? Wat moet hij allemaal kunnen vertellen? Misschien is het alleen maar een amen op die psalm die zegt: mijn ziel dorst naar God. Misschien alleen maar het ja, Heere. Als hij zegt: zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want dat is het teken van leven. En honger en dorst is eigenlijk iets van wat je niet hebt. En de Heer Jezus zegt ervan: zalig. Wij vinden mensen die honger en dorst lijden zielig en arm. Die moeten geholpen worden. Maar de Heer Jezus zegt: als er nou honger en dorst is naar mijn gerechtigheid, dan noem ik het zalig. Ja, maar als er nou die grens aan zit, dat er leven moet zijn, dat je, en dan wil ik toch die woorden maar weer even noemen, dominee, wedergeboorte, kind van God, behorend bij het huisgezin. Er staat toch ook in dat formulier dat als je onwaardig eet en drinkt, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Hoe zit dat? Laat één ding duidelijk zijn, dat het formulier niet spreekt over het eeuwige oordeel. Dat wordt wel eens gedacht, dat als je niet op de juiste wijze avondmaal zou vieren, dat je dan het eeuwige oordeel over je afroept. En als dat de gedachte is, kan ik begrijpen dat mensen zeggen: nou, je kunt beter niet aangaan dan wel. Want ja, stel je voor dat je niet goed op de goede wijze aanzit, dan eet en drink je jezelf het eeuwige oordeel. Maar dat staat er niet en dat hebben onze vaderen ook niet zo bedoeld. Er staat: die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En dat betekent dat wie deelneemt aan het heilig avondmaal, maar het voedsel daarvan, de voeding daarvan, het offer van de Heer Jezus Christus niet persoonlijk nodig heeft, zichzelf onder het oordeel plaatst dat hij niet weet wat dat offer van de Heer Jezus eigenlijk betekent. En dat hij het niet op de juiste waarde schat. Wie daar eet en drinkt op een wijze dat hij niet beseft dat hij het bloed van Christus in zijn plaats nodig heeft tot de verzoening van zijn zonde en de gerechtigheid van Christus nodig heeft omdat hij zelf onrechtvaardig is, die bewijst daar zelf mee dat hij er nog niets van begrepen heeft. Onwaardig eten en drinken is zonder geloof eten en drinken. En wie zonder geloof eet en drinkt, die schat het offer van het Lam Gods niet op de juiste waarde. Die heeft zichzelf niet beproefd van tevoren, niet onderzocht. Wie ben ik voor God? Wie is God? Wie is Christus? Wat is de belofte? Wat is de Heere waard in mijn leven? Zo worden in dat formulier een drietal onderdelen aangegeven in die voorbereiding om ons nou juist op een waardige wijze dat avondmaal te laten vieren. Laat ik nog een keer mogen onderstrepen dat dat formulier er niet op gericht is om mensen weg te houden. Zo van als je hier en hier en hier en hier aan niet voldoet, dan kun je beter wegblijven. Nee, maar wil ons de weg wijzen naar de tafel toe. Namelijk de weg van het onderzoek van je eigen zondigheid. Waarom? Niet om dan te zeggen, ik ben zo zondig, ik moet wegblijven. Nee, maar juist, ik lig midden in de dood, ik heb de levende nodig. Juist om, en ik weet niet hoe dat u wel eens vergaan is, bij dat eerste onderdeel van het onderzoeken van je hart en het onderzoeken van jezelf, wat betreft je zonde en vervloeking, die zin tussen haken, dat die zo op je af kan komen dat je daar een streep onder kan zetten. Namelijk dit stukje, dat God die zonde eer dat hij die ongestraft liet blijven, dus eer nog eerder dan dat hij die zonde maar zo op zijn loop zou laten gaan, ze aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Als je bij jezelf dat hebt ontdekt, je zonden en vervloeking, en je leest dat stukje er dan bij, zet je dan geen streep onder dat woordje lieve. God wilde nog liever mijn zonde aan zijn lieve zoon straffen, dan dat hij mij met mijn zonde verloren zou laten gaan onder zijn toren. Lieve zoon Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd als je dat een keer in alle eerlijkheid onder ogen hebt gezien, dat de Heer Jezus je lief wordt. En dat je het helemaal bij kan vallen aan zijn lieve zoon. En deze lieve zoon heeft de belofte met zijn bloed betaald. Die belofte waarin die zegt dat het is volbracht. Wat is volbracht? De hele wet is volbracht. Wat is volbracht? De vloek van de wet is volkomen gedragen. De schuld is afbetaald. Er is niets meer dat de wet eist tegen de kinderen van God. De dood kan hen niet meer vasthouden. Al moeten we nog een keer sterven, kan de dood ons niet meer in zijn greep houden. Want de dood is de uitbetaling van de zonde. En als de zonden verzoend zijn, dan kan de dood het volk van God niet meer vasthouden. De belofte dat God dat wat Christus heeft verdiend op mijn rekening wil schrijven. Het mij zo wil toerekenen. Dat heel mijn debet gevuld wordt met het credit van Christus. Alsof het van mij was. Alsof ik het zelf verdiend had. Alsof ik het zelf had volbracht. Of ik mijn hele leven volkomen recht tegenover God gestaan zou hebben. God wil het me zo eigen maken dat er geen verschil meer is tussen wat Christus heeft verdiend en wat ik krijg. Je kan er niet bij met je gedachten. En het zijn te grote dingen om echt diep te overdenken wat dat nou betekent. Dat God naar je kijkt en zegt, helemaal perfect. Maar dat is de belofte. Al bij de doop gegeven, dat alles wat Christus heeft verdiend, wil de Geest mij zo toe-eigenen dat het één geheel met mij wordt. Dat ik het zelf heb gedaan. En het brood dat gegeten wordt en de wijn die gedronken wordt, is daar ook een zichtbaar beeld van. Ik eet het op, het wordt één met mijn lichaam. Christus en zijn verdiensten worden één met mij. Het zijn geen dingen die je zomaar snel zou durven zeggen, toch? Ik heb alles zo volbracht dat God niets meer op me aan te merken heeft. Maar het geloof in deze gewisse belofte is teken van het leven. Want geloof is een vaste en zekere kennis van Gods genadige gezindheid en welwillendheid jegens ons, gegrond op zijn genadige belofte in Christus Jezus. Dat is een citaat van Calvijn. Geloof is een vaste en zekere kennis van Gods genadige gezindheid en welwillendheid jegens mij. Op grond van zijn genadige belofte in de Heer Jezus Christus. Zo moeten we Bijbels denken en spreken. En zo doet ons formulier dat op grond van Gods woord. Een vaste en een zekere kennis die vertrouwt op Gods genade en welwillendheid om Christus wil. Dat is het wezen van het geloof. En hoe sterk dat is, hoe hoog dat staat, hoe dat bloeit en vrucht draagt, dat is een tweede vraag. Maar dit is het wezen van het leven dat gevoed wil worden en dat God wil voeden. Dat ik vertrouw op Gods welwillendheid en zijn genadige belofte in Christus. Hoe functioneert dat geloof? Misschien, en we hebben dat net in het gebed ook gezegd en aan de Heren voorgehouden, onze geschiedenis, de voorbeelden die we gehad hebben, daar waarin we opgevoed zijn, kan allemaal op een geweldige manier meewerken in het overdenken, in de voorbereiding van het avondmaal. Zo kan het heel gemakkelijk zijn dat je wel het idee hebt, je moet toch een bepaalde mate van zekerheid hebben. Zeker zijn van je aandeel in Christus. Zeker zijn dat je hem omhelst. Zeker zijn dat je kan en mag zeggen op goede gronden, mijn Jezus, mijn zaligmaker. Wat is het kenmerk van leven? Ik herhaal het nog maar een keer. Dat is dat het gevoed wil worden. Gevoed met Christus, gevoed met de kennis van Christus. Gevoed met zijn weldaden van vergeving, gerechtigheid, heiliging. En als je dan bedenkt met welk doel de Heer Jezus het heeft ingesteld, dat heilig avondmaal, om te voeden en te onderhouden, dan kun je de vraag heel eerlijk stellen, wat moet er gevoed worden en wat moet er onderhouden worden als iemand zegt, ik ben er helemaal zeker van. Is het niet juist geloof dat het zo moeilijk vindt om het te kunnen geloven en vasthouden? Dat gevoed moet worden, sterker moet worden, dieper moet worden, wortelen. Geloof in de gewisse belofte is niet zo eenvoudig. in de golfslag van het leven, in de golfslag van je gevoel, dat zomaar weer alles uit handen kan slaan en met de angst dat je het niet meer te boven komt. Moet dat niet gevoed worden, de drenkeling die zegt, ik kan zelf niet geloven, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Juist daarom heeft de Heer Jezus ingezet en verordend dat het goed is dat zijn discipelen van tijd tot tijd het zien mogen en het proeven mogen en het op die manier tot zich nemen mogen. Als dat hele zonderegister voorgelezen wordt van wie allemaal niet kunnen aangaan en geen deel in het Koninkrijk der Hemelen hebben, kan ik me heel goed voorstellen, althans ik heb dat zelf, dat als je dat doorleest, dat je zegt, nou daar kan ik mijn naam wel verschillende keren bij invullen. En als dat zo blijft, dan heb ik geen deel aan dat koninkrijk. En wat dan? Wat doet dat, die gedachte? Dan zegt het formulier, deze dingen worden niet gezegd. Prachtig pastoraal hoe dat verwoord wordt, maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Het is niet zo dat daar alleen maar zondeloze mensen aan zitten. Integendeel, dat avondmaal is nou juist de handreiking van onze zaligmaker aan van die broeders en zusters die het maar zo lastig voor elkaar krijgen in hun leven. Die van zichzelf moeten zeggen, ik lig midden in de dood. Want als ik naar mezelf ga kijken in dat eerste onderdeel van de zelfbeproeving, dan vind ik allerlei gebreken. Ik heb iedere dag te strijden met me de boze lusten van mijn vlees. Dat is toch wat anders. En ik bedoel dat wel met respect, maar ik wil dat toch eerlijk zeggen. Dat is toch wat anders dan dat we op zouden zien naar mensen en zeggen, maar dat is een doorgeleide christen of christin, die heeft geen zonde meer. Ik weet zeker dat als dat de kinderen van God zijn, dat ze zich herkennen wat hier staat. Ik ontdek nog steeds weer gebreken in mijzelf. En ik begeef me met die ijver niet. Ik span me niet zo in met de ijver waarmee ik me zou moeten inspannen om God de eer te geven. Ik schiet daar verschrikkelijk in tekort, iedere dag opnieuw. En ik heb steeds met mijn ongeloof te strijden, want ik hou het niet vast. En dan is de gewisse belofte van Gods goedheid en welwillendheid en genade in de belofte van Christus het anker waar dat geloof dat zo steeds weer te vechten en te strijden heeft zich maar aan vastklemt. En dat wil Christus voeden aan zijn tafel. Kijk naar mij. Zie op mij, het is volbracht. Moet ik nou eerst meer kracht in mijn geloofsbenen krijgen om dan maar op te kunnen staan en aan te gaan? Ik denk maar opnieuw aan die vader van die maanzieke jongen. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik wil u een citaat van Kolbrugge voorhouden. Die kon het soms wel op een wat aparte manier zeggen, maar toch wel mooi. Opdat wij waardige disgenoten zullen zijn, verlangt de Heere van ons het geloof. Maar, zegt hij, dat mag geen blokkade zijn. Dit geloof wil de Heere. Dat we met een schreeuw van het hart, met tranen, dat is in de ware verbrijzeling zeggen, ik geloof, Heere. Wat geloven we dan? Dit. Dat we moeten geloven. En dat het evenwel voor ons onmogelijk is om te geloven. Omdat we op de dreigende golven zien. Omdat we het tegenstrijdige zien. En daarom rest ons niets anders dan te geloven zonder geloof. Snap u het? Soms ben je het helemaal kwijt. En hij vraagt geloof. Hoe kom ik nou aan geloof? Ik heb het van mezelf niet. Maar dan maar op Christus vertrouwen. Die zegt, wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En dan heb ik niks om hem te vertellen soms. Maar het enige dat ik maar heb te zeggen is, Heer, ik kan u niet missen. Heb je Christus nodig? En dan hoeft een mens niet te wachten tot zijn geloof op eigen benen kan staan. Of zijn geloof krachtig genoeg is, of zijn geloof gezond genoeg is. Of het allemaal op orde staat in dat geloof om op eigen benen naar de tafel te komen. Integendeel, het gaat om het geloof dat zich uitlevert aan Christus. Soms zonder gevoel. Soms zonder beleving. Soms in de worsteling omdat je niks beleeft. Soms in de roep, Heere, ik voel het niet, maar u zegt het. En ik heb het niet, maar u roept. Ik geef me toch maar aan u over, omdat er één ding is. U bent betrouwbaar. Heere, kom me te hulp. Wanneer moet ik vooral niet van de tafel van de Heere wegblijven? Opnieuw een citaat van Kolbrugge wat ik mee wil geven. Wanneer moet ik vooral niet van de tafel van de Heere wegblijven? Wanneer, vanwege mijn zonde, het licht van mijn ogen niet meer bij me is en ik toch zo graag de gekruisigde heiland zou zien en omhelzen. Als ik door mijn zonden hem niet zie. Maar hem toch zo graag zou willen omhelzen. Dan moet je niet wegblijven. Want hij is daar. En hij roept u. En dan mogen we bidden om verlangen. Om aan de tafel van de Heere hem groot te maken. Dan mag je bidden. Heere, verlos me van 's mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Dan mag je zingen en bidden. Twist met mijn twisters, hemelheer. En spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Gods belofte zijn ja en amen in de Heer Jezus Christus. Met hem en zijn belofte kom je nooit om. Het zijn zijn gewisse beloften. Amen. Zullen we samen danken? Heren, wij komen tot u, ook aan het einde van dit bezinningsmoment. En we leggen de dingen die we met elkaar hebben overdacht aan u voor. Het kan soms ook zo verkreukeld liggen in ons hart, in onze gedachten. De worsteling, wanneer kan het nou en mag het? En soms merken we bij onszelf alleen maar dingen die haaks staan op het geloof. Soms zien we u niet, Heer Jezus. Omdat we zo met onze blik naar beneden gericht lopen. En er weer zoveel momenten zijn geweest dat we als de onreine dieren met onze neus in de modder hebben gezeten. In plaats van op te zien naar u. Soms in de beproeving van het leven en in de zorgen van het bestaan. Dat we kunnen roepen, Heere, weet u nog van mijn bestaan? We danken u dat u in ons voorgeslacht ook mensen hebt gegeven die door uw geest werden geleid en dingen hebben kunnen opschrijven en voorhouden die behulpzaam zijn bij de uitleg van uw woord. Heere, werk in ons hart dat verlangen dat u niet missen kan, ondanks wie we zijn, ondanks wat we gedaan hebben. Ja, wil het zo met uw geest werken dat juist om wie we zijn, juist om wat we gedaan hebben, we u, Heer Jezus Christus, als onze zaligmaker en heiland en verlosser niet missen kunnen. Heer, er kan schaamte zijn en er kan schande ons aangezicht bedekken als we bedenken weer tot u te komen. En er misschien wel heel veel dingen zijn waar we al veel vaker om hebben gebeden. Heer, wilt u het vergeven? Maar dat we dan door uw geest toch maar uitgedreven worden naar Christus. Als we hem niet zien dat het hart zo verlangt, dat we hem toch mogen omhelzen en niet weg zouden blijven. Want u bent veel gewilliger toch. En veel geduldiger. En veel genadiger. En veel barmhartiger als wij mensen. Heere, wil dat de hoop laten zijn voor degenen die worstelen om aan te gaan aan de tafel. En laat het ook de hoop mogen zijn en de voeding van de vreugde mogen zijn als we dat bedenken. Dat u zo'n genadig God bent, dat u het waard bent om aan de tafel de eer te krijgen. En u te loven en te danken en met heel ons hart te prijzen. Dat u omgezien heeft naar een dode hond als ik ben, zei Mefiboset. En het is ook zo. U ziet om naar dode zondaren, om ze het leven te geven. Heere, dan bent u al onze dank en aanbidding en eer en liefde waard. En als we dan bij onszelf ontdekken dat we daar zo gebrekkig in zijn, Heere, vul ons met de hemelse gave die Christus heeft verdiend. Vervul ons met de geest van Christus. Opdat we hoe langer hoe meer zijn gestalte mogen vertonen. Christus in ons verheerlijkt wordt. Wil zo komende zondag in ons midden zijn en uitdelen van de menigerlei genade die bij u is. Behoed en bewaar ons in de dagen daarnaartoe. Er kan nog zoveel gebeuren, heren. De boze zit niet stil en zal ons ongetwijfeld ook na vanavond weer proberen aan te vechten en tot struikelen te brengen. Heren, houd hem bij ons vandaan. We hebben al genoeg aan ons eigen zondige hart. Wil ons beschermen en wil ons door uw geest leiden en wil zo uw kinderen trekken naar de huistafel van uw huis. En laat het ook een vreugde mogen zijn, heren, om elkaar daar mogen te ontmoeten. Om samen als gemeente uw dood te verkondigen. Om ons samen te verheugen in uw genade en ontferming. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij genade is geschonken. En zo, heren, wil de gemeente dan ook bouwen bij het deelnemen, bij het zien van die avondmaalsbediening. Mogen we deze avond ook de kinderen aan u opdragen. Degenen die nog geen belijdenis hebben afgelegd van het geloof en daarom nog geen kerkelijk recht hebben dat avondmaal mee te vieren, laat ze het toch mogen zien. En als we zondag verder mogen luisteren naar dat offer op het koperen brandofferaltaar, dat ze als kinderen er als het ware toch bij staan om iets te zien van uw grote genade voor zondige mensen. Heere, verheerlijk u zelf zo in de gemeente. Bouw de gemeente op en wil zo zelf alle dingen maken dat we ons verwonderen mogen, verwonderen moeten. Ga met ons van hier terug naar huis, wil met hen zijn die misschien alleen thuiskomen of thuiskomen en er niet over door kunnen spreken over datgene wat we vanavond hebben overdacht. Wil zelf, Heere, dan nabij zijn en zelf de vrede geven van uw aanwezigheid. Vergeef genadig al het verkeerde en verhoor ons om Christus wil, uit genade alleen. Amen. We willen nog een keer gaan zingen en dat doen we uit Psalm 119. En daarvan de versen 21 en 25. 119, 21 en 25. En in vers 21 zingen we dat mij, o Heer, uw goedertierenheid toch overkoom naar uw beloftenissen. En het 25ste vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. We eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Ik wens u wel thuis.